Daarna openen we de schriften en we lezen vanmorgen het woord van God uit Johannes 11, de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. We lezen vers 1 tot en met 7, vers 17 tot 27 en vers 43 tot en met 46.
En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. Dan lezen we verder bij vers 17. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadia vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als ze hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het zal geven. En Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? En ze zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Dan lezen we verder bij vers 43. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stemmen: Lazarus, komt uit. En de gestorven kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben, in het bijzonder vers 25. Vers 25, waar de Heer Jezus tegen Martha zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn, opstaan. Dat zullen heel wat moeders of vaders wel eens moeten roepen 's morgens. Vriendelijk, misschien ook wel eens een keer ongeduldig. Opstaan. Nou, wanneer roep je dat? Als iemand uit bed moet komen, als het tijd is om te gaan eten. omdat je naar school moet of naar de kerk mag. En je roept het bij mensen die slapen. Je gaat dat niet roepen bij iemand die ernstig ziek is, die niet eens meer uit bed kan komen. En je zegt het zeker niet als iemand gestorven is. Maar vanmorgen horen we hoe de Heer Jezus Christus dat wel doet. Lazarus, kom uit, kom naar buiten. Opstaan. En daarvoor praat hij met zijn discipelen en met Martha en Maria over dood en leven. Wij praten daar meestal niet zo makkelijk over de dood. Ons eigen sterven. We schuiven dat liever maar voor ons uit. Het is zo confronterend. En dat kun je doen als je jong bent. Maar ik heb ook wel mensen gesproken op hoge leeftijd die het nog steeds graag ver voor zich uitschoven. En toch is dat wel nodig om te doen soms. Vanmorgen horen we over dood en leven. En dan niet over het leven, als een onderwerp waar je het eens over kunt hebben, maar over de levende, de Heere Jezus zelf. Ik ben de opstanding en het leven, zegt hij in onze tekst. En dat is ook het thema voor de prediking. Ik ben de opstanding en het leven. En daarin zien we drie dingen. Dat laat zien wat leven is. Als tweede dat laat zien wie hij is. En als derde dat roept tot geloof. Ik ben de opstanding en het leven. Dat laat zien wat leven is. Dat laat zien wie hij is. En dat roept tot geloof. Die boodschap wat leven is, klinkt intussen wel in een wereld waarin de dood heerst. Lazarus is ziek, begint dit hoofdstuk. En kennelijk is hij zo ziek dat er voor zijn leven wordt gevreesd. Want Martha en Maria sturen een bode naar de Heer Jezus toe met het verzoek om te komen zo snel mogelijk. Dat is duidelijk wat ze bedoelen. De dood dreigt. Het gevolg van de zonde. Het loon op de zonde. Maar als je aan iemand kunt vragen om dat tegen te houden, dan wel aan Jezus Christus. Hij kwam immers om de zonde weg te dragen, om de dood te overwinnen. En dat zegt hij ook meteen aan het begin al. Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. En dat is geen goedkoop antwoord. Het komt allemaal wel goed, of het zal wel ergens goed voor zijn, of iets dergelijks. Want intussen is Lazarus wel ernstig ziek. Terwijl Jezus Martha, Maria en Lazarus lief heeft. Voor ons gevoel lijkt dat niet zo bij elkaar te passen misschien. Ziekte en liefde. Even later zelfs liefde en de dood. Lazarus sterft even later. En toch is die liefde van Christus er. Door heel deze weg heen. Ook al lijkt dat niet zo. Ook al kan Gods weg door de diepte gaan. Zelfs door de dood heen. Maar zijn liefde blijft. En hij verliest de zijnen nooit uit het oog. Wat zouden wij doen? Wat zouden jullie doen, kinderen, jongeren? Als er iemand is van wie je veel houdt, en die blijkt ernstig ziek te zijn, en je wordt geroepen om te komen, dan ga je toch meteen, dan laat je alles vallen, dan ga je erheen. En dan zou dat nog even duren, als je misschien nog oppas moet regelen voor de kinderen of zo, maar dan sta je te popelen. Elke minuut die je moet wachten, lijkt uren te duren. Wat doet de Heer Jezus als hij het bericht van Lazarus krijgt? Hij blijft nog 2 dagen waar hij is. Hoe kan dat? Dat is niet uit onverschilligheid. Ook al lijkt zijn weg soms zo onbegrijpelijk. Waarschijnlijk is Lazarus al vrij snel gestorven. Die bode moest van Betanië, waar Lazarus woonde, naar de Heer Jezus in Galilea in het noorden. Een dag reizen ongeveer. De Heer Jezus moest met zijn discipelen een dag terugreizen. Hij heeft 2 dagen gewacht en als hij er aankomt, dan is het al de 4e dag na de begrafenis. Jezus wacht. En dat gebeurt vaker als hij een teken doet. Denk maar aan een bruiloft in Cana, aan het begin van het Johannes-evangelie. Mijn uren is nog niet gekomen, zegt hij dan. Hij moet wachten op het uur van zijn vader. En zo komt nog heerlijker zijn macht uit, hier ook. Hij zal de dood niet inhalen, niet tegenhouden, maar hem achterhalen, hem terughalen. Zelfs al is Lazarus al gestorven en begraven, dan nog wekt Christus hem op. En als de Heer Jezus dan na die 2 dagen wachten eindelijk wil gaan, moet hij het eerst nog aan zijn discipelen uitleggen waarom dat is. En die zijn dan niet allereerst bezorgd om de dood van Lazarus, maar om die van Jezus zelf. En van hen erbij. In Judea, het gebied rondom Jeruzalem, hadden ze eerder al geprobeerd om de Heer Jezus te stenigen. Moeten ze daar naartoe? En Thomas die zegt dan tenslotte, nou laten we maar meegaan. Om met hem te sterven. Hij ziet het uitlopen op de dood. En de andere discipelen ook kennelijk. Terwijl ze juist het leven tegemoet gaan. En wat de Heer Jezus dan in dat gesprek zegt over dood en leven, zet dat allebei in een totaal ander licht. De dood leek voor de discipelen en voor Martha definitief het einde. Onder de Joden leefde wel de gedachte dat de eerste 3 dagen na iemands overlijden toch nog anders waren. Sommigen zeiden dat de ziel nog 3 dagen terugkeerde bij de overledene en dan voorgoed vertrok. Maar hoe dat ook zij en bij wie dat ook leefde, die gedachte, bij Lazarus is het om de 4e dag. En Martha waarschuwt ook, de ontbinding is al begonnen. De dood is het einde. Voorgoed lijkt het. En wat is zo'n gedachte begrijpelijk? Maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, Lazarus slaapt en ik ga hem wakker maken. De discipelen denken eerst dat hij in slaap gevallen is. En dat is voor iemand die ziek is toch juist goed om te slapen. Daar word je beter van, dat is genezend. Maar Christus noemt de dood een slaap. En hij wekt Lazarus inderdaad op, alsof hij in slaap gevallen is. Lazarus, kom naar buiten. Door Christus' werk is de dood van karakter veranderd voor wie bij hem horen. Ontslapen noemt het Nieuwe Testament het sterven van gelovigen soms. En de Heer Jezus bidt zelf aan het kruis het Joodse avondgebed. Voordat hij de geest geeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daarmee is de dood het einde niet meer. Maar voor wie bij Christus hoort, inderdaad een slaap. Een doorgang naar het eeuwige leven. Dat maakt de dood anders. En dat maakt ook het leven anders. Christus zegt dat aan het slot van vers 25 en vers 26. Wie in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. Dat kun je toepassen op Lazarus zelf, die uit de dood wordt opgewekt. De dood heeft niet het laatste woord. Bij Lazarus is dat op een bijzondere manier, als een teken. Je kunt denken aan de Heer Jezus Christus zelf, die op Paas uit het graf verrijst. En dat geldt voor alle gelovigen die eens met hem zullen opstaan. En in vers 26 zegt de Heer Jezus dat nog een keer. Maar dan niet over een gelovige die gestorven is, maar over iemand die uit het geloof leeft. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Ja, wat is leven eigenlijk, zou je kunnen vragen. Het leven is sowieso een geheimenis. Hoe is het ontstaan? Niemand kan het namaken. En we hebben er allemaal wel een bepaald beeld bij. Iemand die leeft, die ademt, die kan wat doen. Maar is dat alles? Mensen zeggen toch ook wel eens, dat is toch geen leven? Bijvoorbeeld als iemand heel ernstig ziek is of in diepe ellende zit. Dat is toch geen leven? Dus echt leven is wel meer dan ademhalen. De Heer Jezus zegt ergens anders, leven, dat is God kennen. Mij kennen. Dus als je nou leven wilt, of je wilt wat uit het leven halen, of hoe je het maar noemen wilt, dan moet je bij God zijn. Echt leven is leven met Hem. En dat stopt niet bij de dood. Wie in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dat leven eindigt niet in de dood, omdat Christus zelf zijn leven geeft en de dood overwint. Gemeente, ziet u dat dat heel ons denken over dood en leven in een totaal ander licht zet? Het helemaal omkeert. Leven en dood, dat gaat niet als eerste over wat je lichaam doet, maar over wie God voor je is. Je kunt vandaag in de kerk zijn. Je kunt actief zijn tot en met. En toch morsdood. Als je zonder God leeft. En zo zijn wij van nature. En je kunt leven. En je kunt op sterven liggen. En overlijden. En leven als nooit tevoren. Omdat Christus de opstanding en het leven is. En dat zijn maar niet mooie woorden. Zoals mensen juist rondom dood en leven zoveel woorden gebruiken. Mooie woorden, goed bedoelde woorden. Maar die aan de situatie niks veranderen. Maar Jezus' woorden zijn nooit lege woorden. Hij laat het vervolgens ook zien. Hij gaat naar het graf toe. Hij laat de steen wegrollen. Hij bidt tot zijn Vader. En dan roept hij, Lazarus, kom uit. Opstaan. En de gestorvene komt naar buiten. Ook al was hij gestorven, wie in mij gelooft, zal leven. En Christus toont het dat hij sterker is dan de dood. Eigenlijk is dat al een voorschot op Pasen, zou je kunnen zeggen. Christus is nog bezig om zijn werk te volbrengen. Maar hij laat het nu al zien dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Zelfs de grootste en de laatste vijand is niet tegen hem bestand. Hij overwint de dood. Wij luisteren naar deze geschiedenis na Pasen. En dan klinkt diezelfde boodschap nog heerlijker. Want Christus heeft zijn werk volbracht. Het is volbracht. En op de paasmorgen is hij opgewekt, opgestaan uit de doden. Bij Lazarus heeft hij, om zo te zeggen, de dood ingehaald. En Lazarus mee teruggenomen het leven in. Lazarus mag weggaan, hij mag verder leven. Op paas is het nog heerlijker. Toen heeft Christus de dood zelf overwonnen. Hij is niet teruggekomen uit het graf, maar hij is door het graf heen gegaan. De doodlopende weg die het graf is, die het lijkt, heeft hij doorgetrokken tot in de eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat de dood daarmee verdwenen is. Ook al is Christus de opstanding en het leven, de macht van de dood is er in deze werkelijkheid nog wel. De Heer Jezus staat even later ook aan het graf van Lazarus, oog in oog met de dood en alle verdriet en ellende die dat met zich meebrengt. En hij huilt erom. Jezus weende. De kortste tekst van de Bijbel, maar wat een diepe troost. Jezus weende. terwijl hij wist dat hij Lazarus uit de dood zou opwekken. En dan mogen wij dus ook huilen van verdriet. Om de zonde. Om alle gevolgen van de zonde. De heiland zelf stond niet boven dat leed. Hij kan juist in alle dingen meelijden. Omdat hij het uit eigen ervaring kent. De opwekking van Lazarus is niet het einde van de dood. Het is een teken. Zoals Jezus wonderen dat steeds zijn. Dat is niet om wat bijzonders te doen. Het is niet bedoeld voor de publiciteit. Het is zelfs niet als eerste om een probleem op te lossen. Maar om te laten zien wie hij is. Hij geneest niet alle zieken die er toen in Israël waren. Hij wekt niet alle bevriende gelovigen op. Hij is tenslotte zelf gestorven op Goede Vrijdag. De dood is niet verdwenen met Pasen. Maar kun je zeggen, voor wie bij hem hoort, zit er iets in het leven en in de dood. Het eeuwige leven. En dat gaat verder en dieper. Dat blijft. Dat breekt alles open. Christus heeft leven en dood van karakter veranderd. Hij heeft laten zien wat veel dieper gaat. Hem kennen, die het eeuwige leven is. Iemand schreef naar aanleiding van deze tekst. Als het erop aankomt, doet het er niet zoveel toe. Of wij leven of dood zijn. Wij zijn beide keren van Christus. Dat is nogal wat om te zeggen. Het doet er niet zoveel toe. Of wij leven of dood zijn. Dat zeg je niet zomaar na. En toch zit er veel waarheid in. Paulus zegt dat ook. Of wij nu leven of sterven. Wij zijn des Heren. Dat is het beslissende verschil. Of je bij hem hoort. En daarbij vergeleken is de lichamelijke dood maar heel betrekkelijk. Nog steeds groot, ontzagwekkend en toch voor een gelovige niet meer dan een doorgang naar het eeuwige leven. En met dat geloof sta je anders bij een graf. Daarmee ga je anders naar de dokter. Voor de uitslag van een spannend onderzoek. En met dat ik het zeg, gemeente, besef ik dat het heel hoge woorden zijn. Ik weet niet of ik er zelf bij zou kunnen op zo'n moment. Hier kun je alleen in het geloof bij. Deze overgave kan alleen God zelf je geven. En verdriet en angst zijn maar al te zeer werkelijkheid in ons bestaan. Het is echt niet zo dat een gelovige nooit bang meer is. Of niet verschrikkelijk tegen de dood op kan zien. En zelfs als de Heer je deze genade geeft. Wie is er altijd op die hoogte? Het zwakke geloof kan zo hoog helemaal niet. Maar het heil dat Christus verdiend heeft, is wel zo hoog. Hij heeft de dood overwonnen. Hij zet dood en leven in een ander licht. De dood is voor wie bij hem hoort niet meer het beslissen, het einde. Omdat hij het leven is. En dat brengt ons bij het tweede, wie hij is. Want het gaat in onze tekst, in deze geschiedenis, in heel het evangelie, om hem. Dat zien we ook bij Martha en Maria. Lazarus zelf horen we in heel deze geschiedenis niet. Zijn zusters sturen Jezus de boodschap, hij die u lief hebt, is ziek. Met de duidelijke bedoeling, kom alstublieft. Maar de Heer Jezus wacht, zagen we. En als hij dan een paar dagen later eindelijk in Betania aankomt, en Martha hoort dat blijkbaar al voordat hij er is, dan gaat ze hem tegemoet. En heel mooi gemeente, eigenlijk maar een detail, maar hier komt dus Martha eerst. Wij kennen Martha en Maria vooral uit die geschiedenis, dat Maria aan de voeten van Jezus zit en luistert. En Martha is druk bezig. Dan heeft Maria het goede deel gekozen. Maar hier is het dus Martha die eerst bij Christus komt. Maria pas later. En Martha zegt dan tegen hem, Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. In die woorden klinkt een stuk teleurstelling. Klinkt een verwijt eigenlijk. Het was niet nodig geweest, zegt ze er eigenlijk mee. Waarom bent u niet eerder gekomen? De Heer Jezus heeft aan zijn discipelen laten zien dat deze ziekte er is met het oog op de heerlijkheid van God. Maar voor Martha en Maria was het vooral een diepe beproeving. Waarom komt Christus maar niet? En tegelijk hoor je in die woorden van Martha ook hoeveel ze van hem verwacht. Want let eens op wat ze zegt. Als u hier geweest was, en dan zegt ze dus niet dat het haar gesteund zou hebben, of geholpen zou hebben, maar dan zou het niet gebeurd zijn. Als hij er is, wint de dood het niet. En daarin hoor je hoeveel Martha verwacht. Ze gelooft dat hij sterker is dan de dood. En tegelijk maakt dat haar teleurstelling zo groot. Want hij was er niet. Het is te laat. Maar ook nu, zegt ze erbij, ook nu weet ik dat God u geven zal alles wat u van hem vraagt. Ze hoopt dat hij toch uitkomst zal brengen, hoe onmogelijk de situatie ook is. Ze lijkt niet te denken aan opwekking uit de dood. Hoe zou dat ook kunnen? Wie zou de dood kunnen overwinnen? Dat is toch nooit gebeurd? Eigenlijk is het niet echt duidelijk wat Martha dan precies verwacht. En misschien weet ze dat zelf al niet eens goed. Haar vraag is open. Het is meer een roep om hulp. En wat is dat mooi tegelijk. En nodig. Ze geeft heel haar verdriet, heel haar hopeloze situatie in Christus' handen. Hij kan uitkomst geven. En hij weet ook wel hoe. Dan wijst Christus haar op de opstanding. Uw broer zal weer opstaan. Hij wekt Lazarus dus niet meteen op uit de dood. Hij zegt ook niet meteen dat hij dat gaat doen. Maar hij wil Martha's ogen openen voor wat er gebeurt. Voor wie hij is. Hij wil haar daarop voorbereiden. Nou, Martha gelooft die opstanding wel. Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dat geloofden de meeste Joden ook. Ooit, aan het einde van de tijd, dan zullen alle gestorvenen opstaan. Dan, in de verre toekomst. Maar nu zegt Christus, ik ben de opstanding en het leven. En die woorden zijn het hart, de kern van deze geschiedenis. En daarmee brengt hij twee belangrijke correcties aan in wat Martha denkt. Als eerste zegt hij, het is nu. Martha denkt aan de opstanding op de laatste dag. De Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wat zij verwacht voor de verre toekomst, is nu al werkelijkheid. De Heer Jezus heeft eerder ook al gesproken over de opstanding in Johannes 5. De tijd komt waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En dan gaat het over de opstanding ten leven en de opstanding ter verdoemenis. Maar vlak daarvoor zegt Christus dan ook in Johannes 5, de tijd komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. De tijd komt en is nu. Martha kijkt te ver weg dus. Haar verwachting is waar en is mooi. Maar het is niet dan pas. Ze moet niet naar het einde van de geschiedenis kijken, in de verte. naar het heden. Sterker nog, en dat is de tweede correctie, hij staat voor haar. De opstanding is niet iets dat je kunt verwachten. Jezus zegt: de opstanding en het leven ben ik. Het komt samen in hem als persoon. Als Martha ziet en gelooft wie hij is, dan ziet ze hem die de opstanding is. Hem die het leven is. Ik ben het. In het Johannesevangelie komen verschillende van die ik ben uitspraken voor. Misschien hebben jullie ze wel eens geleerd, kinderen. 7 keer. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. En met die uitspraken zegt de Heer Jezus wie hij is. Maar dat is niet alleen dat hij zich als het ware voorstelt, zoals je dat kunt zeggen als je ergens komt bij mensen die je niet kent en je stelt je voor, nou ik ben die en die. Maar als de Heer Jezus dit zegt, bedoelt hij veel meer. Daarmee zegt hij, ik ben door God gezonden. Ik ben dezelfde als de God die zich in het Oude Testament geopenbaard heeft. Zoals de Heer dat immers tegen Mozes gezegd, bij de brandende braamstruik. Mozes die daar als schaapherder onderweg was, daar komt hij die braamstruik tegen. Hij moet zijn schoenen uitdoen, want hij staat op heilige grond. En dan roept de Heer hem om naar Egypte te gaan en zijn volk Israël daar te bevrijden. En dan zegt Mozes, ja maar, wie moet ik dan zeggen dat me gestuurd heeft? En dan zegt de Heer, ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. De Heer openbaart zijn naam. En dat kan Mozes zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Nou, zo zegt Christus dat ook over zichzelf. Ik ben. Dat wil zeggen, ik ben door God gezonden. Ik doe het werk van God. Ik ben één met de God van Israël. En daar wijst hij Martha nu ook op. Het gaat niet meer om Lazarus. Of om een opstanding. Maar om hem. Ik ben de opstanding en het leven. En iedereen die worstelt met vragen van dood en leven. Ook als het gaat over de zin van het leven. Of als je het leven niet meer ziet zitten. Als je met die vragen worstelt, met verdriet daarover. Je kunt alleen bij hem, in het geloof in hem, antwoord vinden. Ik ben het, zegt Jezus. Niet ik geef opstanding en leven, maar ik ben het zelf. Het gaat niet om geloof in een opstanding, ooit, maar om het geloof in hem, als persoon. En door hem en zijn opstanding zullen de zijnen met hem opstaan. Opstaan uit de dood van de zonde. Opstaan tot een nieuw leven. En inderdaad opstaan uit het graf bij zijn komst in heerlijkheid. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Daarom heeft hij macht over de dood. Ik heb de sleutels van de dood en van het rijk van de dood, zegt hij in Openbaring. En daarom kan hij Lazarus' graf openen. Hij heeft de goede sleutel. Hij geeft het leven niet alleen. Hij is het leven. Dat is toch geen leven, zeggen mensen soms. En dat denken mensen misschien ook wel over het leven als christen. Misschien denk je het zelf wel. Dat is toch geen leven. Je mag dit niet en dat niet en dat niet. En je moet zoveel. Maar dit is pas leven. Echt leven. Heerlijk leven. Eeuwig leven. Het leven is voor mij Christus. Zegt Paulus later. En daarom kan hij leven voor Gods aangezicht. Dienen waar de Heer hem roept. Daarom kan hij sterven als zijn tijd gekomen is. Het sterven heeft zijn macht verloren. Het leven krijgt een nieuwe dimensie. Het leven begint pas echt als je Christus kent. Ik ben het leven, zegt Christus. Dat betekent ook, gemeente, dat het leven dus niet in ons is. Daar vind je het niet. Daar is de dood. Je moet het leven zoeken en vinden in Christus alleen. Buiten mijzelf. In hem. Wat heb je nu nodig? Misschien vraag je dat wel af vanmorgen. Om belijdenis te doen. Of om avondmaal te mogen vieren. Om God te ontmoeten. Wat heb je nodig? Christus zegt ons vanmorgen. Je hebt niet iets nodig. Een bepaald gevoel, een ervaring. Maar je hebt hem nodig. Die het leven is. Het leven is alleen in hem. Niets in jezelf. Alleen in hem. Maar in hem is ook alles wat je nodig hebt. En als Christus zich zo openbaart. Ik ben. Dan kan Martha niet anders dan zeggen. Ja, Heere. U bent het. De Christus. De Zoon van God. Die in de wereld komen zou. En ook belijdenis doen bijvoorbeeld. Dat is niet anders dan dat. Daarmee kom je niet iets vertellen over jezelf. Kijk eens, hier ben ik. Daarmee zeg je, u bent het. Natuurlijk, daar zeg je ook wat mee over jezelf. Maar het is op hem gericht. Martha is hier niet meer gericht op Lazarus. Maar op de Here van het leven zelf. Begrijpt ze dan alles? Nee. Even later bij het graf, dan komt ze weer met bezwaren, met tegenwerpingen. Dan lijkt ze het weer kwijt te zijn. Geloof en onbegrip. En zelfs geloof en ongeloof lopen zo vaak door elkaar. Maar ze ziet wel wie Christus is. En dat is genoeg. En dat brengt ons bij het laatste. Dat roept tot geloof. Want daar loopt die vraag van de Heer Jezus aan Martha op uit. Gelooft gij dat? En dat woord geloof komt elke keer terug in deze geschiedenis. Het wordt maar liefst 8 keer genoemd. Opdat u gelooft. Wie in mij gelooft. Gelooft u dat? Het geloof verbindt aan Christus. Wie in hem gelooft, ieder die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Als u gelooft, zult u de heerlijkheid van God zien. Wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. En tegelijk is dat geloof ook beslissend, laat Johannes telkens weer zien in zijn evangelie. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet gelooft, heeft het leven niet. Eeuwig leven is er ook alleen door het geloof. We komen dat niet vaak tegen, dat de Heer Jezus dat expliciet aan mensen vraagt. Gelooft u dat? Het is veel vaker de verkondiging, de oproep tot geloof. Bekeert u en gelooft het evangelie. Hier vraagt hij het wel. Heel persoonlijk. Gelooft gij dat? Er is geloof bij Martha. Ze verwacht veel van Christus. En tegelijk is haar geloof nog gebrekkig. Zo hoort het de heiland zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Maar als hij dan bij het graf van Lazarus staat en hij vraagt om dat graf open te maken, daar komt Martha met bezwaar aan. Heere, zegt ze, hij ruikt al de stank die het zal geven. Hij ligt hier al voor de 4e dag. Dan lijkt ze het weer vergeten. Of het dringt niet tot haar door wat het betekent. Dat Jezus werkelijk macht heeft over de dood. Geloof en ongeloof. Het is er bij Martha en Maria. Allebei. En tegelijk. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat? Christus kwam niet alleen voor Lazarus. Maar ook om zijn zussen en zoveel anderen te laten beseffen. Dat hij nog zoveel meer te geven heeft. Hij komt daar niet om een ziekte op te lossen, om zo te zeggen. Zijn genade is nog veel rijker en veel dieper dan dat. Hij roept tot geloof en dat geloof komt er ook. Dat loopt erop uit in die laatste versen die we lazen, vers 45 en 46. Velen die gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Zijn werk draagt vrucht niet alleen voor Lazarus en voor Martha, maar voor nog veel meer mensen. En tegelijk voedt dat ook het verzet bij de geestelijke leiders van Israël. Sommigen gingen naar de Farizeeën en zeiden hen wat Jezus gedaan had. En dat is dan direct de aanleiding voor het Sanhedrin om te besluiten om Jezus uit de weg te ruimen. Ze overwegen zelfs om Lazarus te doden. Het zichtbare bewijs van zijn almacht. Dit teken van Jezus' macht over de dood is dus ook het begin van zijn eigen weg naar het kruis. In het Johannesevangelie is de opwekking van Lazarus het laatste teken dat beschreven wordt. Het is ook het grootste teken, kun je zeggen. De laatste vijand, de dood, wordt verslagen. Hier al bij wijze van vooruitblik, om zo te zeggen. Straks op Pasen nog veel zichtbaarder, heerlijker, als Christus opstaat, als de levensvorst. De dood is overwonnen, niet voor één persoon, maar totaal en voorgoed, voor wie bij Christus hoort. En daarom gaat het niet om Lazarus, maar om hem. En daarom kan de geschiedenis hier ook stoppen. Er staat niet bij hoe het verder is gegaan met Lazarus. Wij zouden dat misschien wel graag willen weten. Wat hij dan nog heeft gezegd, heeft gedaan. Hoe dat voor hem was om weer verder te moeten leven. Wanneer hij opnieuw gestorven is of hoe. We weten niet wat het allemaal heeft uitgewerkt bij Martha en Maria. Het lijkt zomaar abrupt te eindigen. Maar het gaat ook niet om hen. Het evangelie is geen verslag van levens van heiligen. Het gaat om wie de Heer Jezus Christus is. En wat Hij gedaan heeft. En dat vertelt Johannes wel verder. Hij heeft nog veel meer tekenen gedaan, staat aan het einde van het evangelie. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is telkens weer het doel. Het gaat niet om een bijzonder iets. Om iets spectaculairs. Maar om een teken wie Christus is. En dat is vanmorgen ook de oproep voor ons, gemeente. Om met al je zonden. Met alle moeite door de zonden. Ook verdriet, het gemis van geliefden, moedeloosheid, vragen om met al die dingen op Christus te zien. En van hem mag je veel verwachten. Martha verwachtte niet te weinig. Van hem mag je alles verwachten. En je komt niet beschaamd uit. Zonder hem wel. Die ernstige keerzijde zit hier ook aan. Zonder geloof kan het niet. Zonder hem kan het niet. Zonder geloof in de Heer Jezus Christus ben je verloren. Blijf je in de dood. En dat kan ook als je trouw in de kerk komt. Dat is een dringende waarschuwing vanmorgen. Een oproep. Ontwaak, gij die slaapt. Sta op uit de doden. En hij kan het anders maken. Hij kan leven geven en dat wil hij. Hij roept doden tot leven. Dat geloof is op aarde vaak zo klein en zwak. Als het er is door Gods genade, ontbreekt er ook nog zoveel aan. Die vader in het evangelie zegt, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Geloof is er nooit vanzelf. Ook na Pasen niet. Martha verwacht veel van Christus. Maar ze begrijpt nog meer niet. De discipelen hebben Christus gevolgd. Maar als het dan Paas is geworden, lijken ze alles kwijt te zijn. Ze zitten bang en ongelovig bij elkaar, met de deuren stevig op slot. Dat wordt er van Gods kerk. Op Pasen in verwarring en duisternis. En is het bij ons beter, gemeente? Is de kerk vandaag een helder licht? Is ons leven dat? Want is er veel verdeeldheid, verwarring? Wat zijn we soms druk in de kerk met allerlei dingen. Dingen vooral. En ook al zijn ze soms echt goed en belangrijk. En zelfs al zou je het zelf helemaal goed zien. Maar wat is het vaak weinig vol van hem die de opstanding en het leven is. En wat kun je zelf gevangen zitten in de macht van de duisternis en de dood. Als je Christus niet kent persoonlijk. Als je bij hem vandaan bent gedwaald. Als de zonde je in de greep houdt. En er nog zoveel ongeloof is. Maar de troost van deze heilandgemeente. De troost van Paas. Het is vandaag weer de opstandingsdag. Is juist dat het bij al die dood en dat ongeloof van ons niet ophoudt. Juist door Pasen niet. De heiland laat Martha en Maria niet zitten in hun verdriet. Hij laat Lazarus niet in het graf. Hij laat zijn discipelen niet in hun zaaltje of in hun vissersboot. En hij laat Thomas niet in zijn eentje thuis, terwijl hij bij de broeders had moeten zijn. Maar hij komt, hij zelf, hij die het leven is. En als hij komt, pas als hij komt, maar dan ook echt, dan wordt het anders. Als de levende er is en zich openbaart, dan kun je niet blijven in de dood. En zoek het daarom ook vanmorgen bij hem. Hij roept, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat? Amen.